prachtig lied wat aansluit op de studie van vanavond. De Heer is de Heer in onze crisis. En in hem en met hem staan wij in de overwinning. En dat is prachtig om te weten. Fijn dat u er allemaal weer bent. En dat we verder mogen gaan met het openen van Gods woord. En zoals u misschien weet gaan we naar Daniël hoofdstuk 6. En een favoriete stuk bij kinderen, maar ook bij veel volwassenen. Er zijn zoveel broeders en zusters die hierdoor bemoedigd zijn. Hoe God werkt door mensenlevens heen, door situaties heen. Maar ik hoop dat het ook vanavond weer opnieuw tot ons mag leven. Want het gevaar van zo bekende gedeeltes is dat je het toch maar weer een keer leest. Je hebt het al een paar keer gelezen. En het echt onderzoeken valt dan soms in het niet. Maar als je er gaat kijken wat er allemaal gebeurt, is het zo'n bijzonder hoofdstuk 6. We hebben natuurlijk gekeken naar hoofdstuk 1 en daar gezien dat Daniël en anderen die werden in de Babylonische ballingschap meegenomen, maar die ondergingen een soort identiteitsverandering. En Daniël en zijn vrienden hadden zich voorgenomen zich niet te laten verontreinigen. Een heel mooi contrast wat je daar ziet en wat ook voor ons vandaag natuurlijk geldt. Ook deze wereld wil onze identiteit, onze denken veranderen, wereldgelijkvormig maken. Maar wij moeten ook die keuze maken. Wij willen ons niet laten verontreinigen. Wij willen rein blijven vanuit het woord van God. Dat is de bron van ons denken en ons handelen. Daarna hebben we gezien hoe Daniël door de Heere gebruikt werd tot Nebukadnezar de droom uit te leggen. Maar hoe prachtig dat ook in dat gebeuren plaatsvond. Dat waar de crisis ontstond en bijna op een hoogtepunt was, waar de waarzeggers van Babylonië die vroegen tijd, maar om hun hachie te redden. En Daniël vroeg tijd om naar God te luisteren. En wat is dat zo mooi, Daniël wist, als je God zoekt, dan kost het soms tijd voordat hij antwoord geeft. Maar hij wist daarin te rusten. Daarna hebben we gekeken naar de drie vrienden, natuurlijk in de brandende oven. En vandaag hoofdstuk 6. Gezien de tijd die het plaatsvindt, Nebukadnezar is overleden, Belsazar is overleden, wat we in hoofdstuk 5 in het laatste vers lezen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En zo opeens is Darius de Meder en die is dan het koningschap. En dat betekent dat de Meden en de Perzen die beginnen het koningschap van Babylonië eigenlijk al over te nemen. En de meeste uitleggers die denken dat Daniël al een leeftijd van 70, 80 jaar heeft. Hij wordt soms afgeschilderd als een jonge man, maar als je de geschiedenis ernaast gaat leggen, dat de Babylonische ballingschap begon en dan de tijd van Nebukadnezar, Belsazar en Darius, dan is het zomaar waar, zou het zomaar kunnen dat hij al een man op behoorlijke leeftijd was. Dus, maar het verhaal zoals het hier geschreven staat, heeft weer een bijzondere manier van schrijven in zich. Zoals we bij de mannen in de oven zagen, zag er een enorme spanningsopbouw. En die eindigde in een climax dat ze niet verbrand werden. Hier, dit noemen ze een concentrische manier van schrijven. Wat betekent dat? Het begint met Daniëls voorspoed onder Darius. Dan gaat het naar een koninklijk bevelschrift die door Darius wordt geschreven. Dat mondt uit in de veroordeling in de leeuwenkuil. Maar nou gaat het zijn weg terug. De verlossing uit de leeuwenkuil. Opnieuw een bevelschrift van Darius. En het eindigt met voorspoed van het leven van David. Dus er zit een lijn in en dat noemen ze concentrische manier van schrijven. En als je dat ontdekt, dan zie je dat ook in dat verhaal zoals het opgeschreven is, geschiedenis, verhaal is een beetje niet zo'n mooi woord, ik vind geschiedenis mooier, vind je dat in terug. En de aandacht gaat naar het centrum. En dat is namelijk in de leeuwenkuil, de veroordeling en de verlossing uit de leeuwenkuil. En dat is zo prachtig om dat in dit gedeelte te mogen zien. Een gebeurtenis die je ook wel kunt overhevelen naar deze tijd. Ook wij komen steeds meer onder druk te staan. allerlei wetten en regels worden aangenomen. En je moet daar maar in meegaan. En dan moeten wij ook kiezen, wie willen we dienen? Willen we de gedachten van de wereld dienen en gehoorzaam zijn? Of willen we gehoorzaam zijn aan het woord van God? En dat gaat op steeds meer terreinen van het leven. Maar dan moeten we ook voor ogen houden wat Paulus zegt in Efeze 6 vers 12. Dat de strijd die gevoerd wordt, en dat is ook hier in deze geschiedenis van Daniël. De strijd die gevoerd wordt is niet tegen vlees en bloed. Wij zetten altijd bijvoorbeeld Darius en Daniël tegenover elkaar. Maar er gaan twee machten bovenaan vooraf. En dus zegt Paulus, niet een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, ook het tijdperk van Daniël, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is onze strijd. En als we dat beseffen, dan weten we ook wie we ook moeten aanroepen om staande te blijven in die strijd. En dat is degene die daar ver boven troont. Hij die alles in handen heeft. En wat komen we tegen in dit hoofdstuk? Nou, er zijn vier dingen die we tegenkomen, die je ook in het dagelijks leven van vandaag tegenkomt. Dat is eerlijkheid tegenover corruptie. Dat is geloof tegenover, en ik noem het woord, gluiperigheid. Gods autoriteit tegenover de autoriteit van de mens. En Gods glorie tegenover de ondergang van de vijand. Vier prachtige dingen die we hier vinden. En elke keer komt dan ook de vraag, als we dat contrast zien, aan welke kant staan wij vandaag? Aan welke kant staan wij? Staan we aan de kant die overeenkomstig is met het woord van God? Of gaan we langzaam mee en worden we opgeslokt door het wereldse denken? Laten we beginnen met de eerste zes verzen. Darius de Meder, Daniël hoofdstuk 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zou zijn. En over hen drie rijksbestuurders van wie Daniël er één was. Aan hen moesten de stadhouders verantwoording afleggen, opdat, en dit is de reden waarom, de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. En daarop gingen de rijksbestuurders en de stadshouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond vinden voor een aanklacht. Of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerd bij hem te vinden was. Dat is heel bijzonder. Het laat zien dat Darius echt een koning was die ook regeerde. Die ook nadacht over zijn land, want hij behaagde hem 120 stadhouders aan te stellen. Dus hij verdeelde het rijk onder het bestuur van 120 stadhouders die over dat koninkrijk verdeeld zouden zijn. En boven die drie rijksbestuurders, waarvan één Daniël was. En het laat heel duidelijk zien waarom die dat deed. Hij zegt opdat de koning niet benadeeld werd. Met andere woorden, hij wist als ik dat niet doe, dan is er corruptie. Er zijn mensen die maken misbruik van hun macht en ik zal daar niet rijker van worden. Hun zullen er rijker van worden. Dus eigenlijk heel verstandig om dat te doen. En dan staat er toen overtrof deze Daniël. Met andere woorden, dat is niet een ander, het is deze Daniël. Welke Daniël? Die in het begin van de geschiedenis steeds genoemd wordt. Het is niet een andere Daniël die opeens op het toneel verschijnt. Deze Daniël. En dat is zo mooi met dat woordje deze, want het woordje deze betekent eigenlijk deze en absoluut geen andere. Dat is het mooie van dat woordje deze, de betekenis. En dus hier deze Daniël, die is uitzonderlijk, maar waarom? Omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. Wat was daar dan zo bijzonder aan? Daniël was toch onderwezen? Hij was goed in de wetenschap, hij was onderlegd. Maar wat maakte hem dan zo bijzonder? Nou, omdat we in hoofdstuk 1 vers 17 gelezen hebben dat de Heere God hem de geest van wijsheid gaf. Hij had de geest van wijsheid van de maatschappij, van de wereld, wetenschap. Hij was onderlegd, maar hij kreeg de geest van boven, de geest van wijsheid. En dat maakte hem zo uitzonderlijk. En dat is opgevallen. Darius heeft dat gezien. En dan moet u lezen wat er staat. De koning overwoog. NBG zegt, was van zins. Andere vertaling zegt, was van plan. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Nou, voor de rest was de gedachte van die koning al zo duidelijk dat ze iets moesten doen. Ze wisten nog ineens of hij het ging doen. En soms kunnen wij reageren op iets wat misschien gaat gebeuren. We weten dat niet, maar het zou kunnen gebeuren en we raken helemaal van streek. En hier, de koning overwoog. Hij zei niet, ik ga het doen. Hij overwoog. En die gedachte was bij de ander al genoeg om te denken, oh wacht even, nou komen we echt in die puree. Want als hij werkelijk degene wordt waar we aan verantwoording moeten afleggen, is er helemaal geen winst meer voor ons te behalen. En wat doen ze dan? Dan gaan ze op zoek naar een grond voor aanklacht. En dat is niet van, nou we zullen kijken of we iets kunnen vinden. Het woord zoeken is echt heel actief bezig zijn. Het zoeken naar maar iets waar ze hem op zouden kunnen pakken. Dus echt oplettend. En ze staat er en zegt zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen David in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Wow, dat is bijzonder als dat over je geschreven wordt. Je kunt zoeken wat je wilt, maar je zult niks vinden. Nou, ik durf daar niet voor mijn hand zo omhoog te steken, want zo is het bij mij ook. Maar hier staat, en ze konden niets vinden. Waarom niet? Omdat hij betrouwbaar was. Dus dit zegt niet omdat Daniël zonder zonde was. Daniël was een zondaar net als wij. Hij was een man van vlees en bloed. Hij stond in dezelfde verleiding als wij staan. Maar hij was betrouwbaar. Wat betekent dat? Hij maakte de juiste keuzes. Als die verleiding op hem afkwam, nam hij er geen deel aan. Hij weerde de zonde, hij weerde de verleiding. Zoals de Heere tegen Kain zegt, hè? Het ligt op de loer, de zonde ligt op de loer. En als de deur maar een kiertje open gaat, dan is die binnen hoor. Dan is die binnen, maar je moet die deur dicht houden. Ja, je moet het overheersen, duidelijk. En hij is betrouwbaar, staat er zo mooi over hem geschreven. En er geen nalatigheid. Wauw. Daniël was betrouwbaar, maar hij deed ook wat hij moest doen. Hij liet geen steek vallen. Sommigen die hier breien, die weten wat het is, een steek laten vallen. En dan moet je weer opnieuw. Maar hij liet geen steek vallen, geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Zo bijzonder. Het lukte niet. Ze konden niks vinden. En toen zeiden de mannen, Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden. Wij kunnen hem in de praktijk van zijn werk nergens oppakken. Maar de duivel weet waar wel iemand op te pakken is. Pak hem op zijn geloof. Probeer dat onderuit te halen. Probeer hem daarop te pakken. En dan staat er zo, zo prachtig, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Nou, dan kan ik ze al verzekeren, dan vind je ook niks. Want wat moest er geschreven worden? Een andere wet die hem verbood om de wet van God te houden. Ze hadden geen macht in zijn dagelijks werk, maar ook niet in zijn geloof. Dat dachten ze wel, maar er moest een wet gevonden worden, zodat het verboden zou worden de wet te houden die God geeft. En daar hebben wij mee te maken vandaag de dag. We mogen niet meer zeggen wat het woord van God zegt. De overheid bepaalt voor ons wat je zeggen mag en wat je denken mag en hoe het moet zijn. Maar wij willen ons daar niet door laten leiden. En dan het volgende, ze proberen dan Daniël op die manier te pakken. En dan zeggen ze ook zo met elkaar, wij, dus we gaan een eenheid vormen tegen deze Daniël. Maar, één ding zijn ze wel vergeten. Daniël is een Jood, behoort tot het Joodse volk. En als ze geweten hadden dat de Heere ooit in een verbond met Abraham heeft gezegd, dat als je het volk zegent, zul je gezegend worden. Maar als je het volk vervloekt, zul je vervloekt worden. Dat hebben ze niet geweten, maar aan het eind van de geschiedenis zie je het wel gebeuren. Er wordt helemaal niet gezegend. En dan hebben ze hun plan klaar, vers 7 tot 11. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind. Eensgezind in het kwaad. Eensgezind om iemand te pakken. Eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Komt zo slijmerig over, hè? Leef in eeuwigheid. Weet u wat Psalm 5 vers 10 daarover zegt? Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf. Hun keel is een open graf. Maar met hun tong vleien zij. Zie je hier gebeuren. Want er zit allemaal kwaad achter. Er zit eigen eer achter. Ze willen iemand uit de weg ruimen. Maar met hun tong, o koning. Leef in eeuwigheid. Psalm 5 vers 10. En dan staat er zo mooi, ze komen dan bij de koning, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad. Dus het komt ze niet aanwaaien, dit is een planmatige manier van werken. We moeten niet denken dat de duivel zomaar dingen doet. De duivel en zijn trawanten die werken planmatig. En die durven ook eerst een steentje te laten vallen, een gedachte te laten vallen. En ze weten dat iedereen erop reageert, maar de duivel neemt ook de tijd om de mensen aan die gedachte te laten wennen. Toen de eerste pil over gesproken werd om iemand te beëindigen bij het leven, te helpen daarin, heel Nederland stond op zijn kop. Nu ondersteunt bijna heel Nederland euthanasie. Voltooid leven. Je hebt het toch goed gehad? Waarom stap je die niet uit? Ben je niet tot last voor de gezondheidszorg? Niet tot last voor je kinderen? En we gaan er helemaal in mee. Planmatige wijze van werken. Even iets laten horen. Maar dan gaat het heus wel ontwikkelen. en het gaat terrein winnen. Hier lezen we, ze hebben naar onderling beraad. Ze waren eensgezind. Van mening dat er een koning besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Perse, die niet mag worden herroepen. En daarop ondertekende de koning Darius het bevel, schrift en verbod. Dat was hun plan. En wat moet die koning zich geëerd hebben gevoeld? Wauw, is dat jullie plan? Dat niet de aandacht gaat naar goden of naar andere mensen, maar dat al de aandacht gaat naar mij. Ze wisten waar ze hem op konden pakken, op hoogmoed. Een koning die zelfs een bevelschrift ondertekent, die absoluut niet te veranderen is. En de wet van Mede en Perzen wordt ook 3 keer wordt het herhaald in vers 9, in vers 13 en in vers 16. Met andere woorden, tijdens dat proces, hou in de gaten, dit kan niet veranderd worden. Dat moet uitgevoerd worden. Het was eenmaal een verbod. Wat een koning. En als we kijken dan naar onze Heer, de koning van de Joden die koning zal worden en op de troon van David gaat zitten. Laten we eens wat over hem lezen. Zijn houding. Filippenzen, u kent het allemaal wel, hoofdstuk 2 vers 5 tot 11. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5 tot 11. Laat daarom die gezindheid die in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, oh, hij was meer dan een koning Darius, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Dat waren niet mensen die dat deden, met een wet van Mede en Perzen, maar vanwege zijn gehoorzaamheid aan de Vader en zijn leven die hij gegeven heeft, heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat, wat is het gevolg, in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Darius, die moest daar toegewezen worden, een wet vaststellen. De Heere Jezus, die liet het zien in de praktijk van zijn leven en gaf zichzelf. En de koning ondertekende het bevel. Paniek. En wat staat er dan? Vers 11. Toen Daniël te weten kwam. Daniël hoorde hiervan. Dat dit bevelschrift ondertekend was. Ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Hoe? Precies zoals hij voordien had gedaan. Wauw! Daniël, besef jij wel wat er boven je hoofd hangt? Weet je wel wat je nu aan het uitdagen bent? Je hoort van dat bevel en je gaat precies doen waarvan dat bevel zegt, dat mag je niet doen. Maar Daniël kon niet anders. Want zijn God staat boven Darius. En zijn God wil hij dienen. En hij was dat gewoon om te doen. Dan staat er ook zo mooi. Hij ging naar zijn huis binnen. Daar ging hij bidden. 3 tijdstippen per dag. Misschien heeft hij dat van koning David geleerd. In Psalm 55 vers 18 schrijft David: 's avonds en 's morgens en 's middags zal ik klagen en kermen en hij, mijn God, zal mijn stem horen. 3 keer per dag. Daar uitte hij zich bij de Heere. En hij deed dat hier ook. 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Hij bad en dankte voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voorheen deed. Die wet bracht geen verandering in zijn patroon van geestelijk leven. En dat is zo'n goede les voor ons. Want Daniël, hoewel hij zo hoog in de rangen stond, die ging helemaal geen offensief aan. Hij ging helemaal niet naar de koning en probeerde hem van gedachten te veranderen. Hij ging ook niet op Google zoeken of er een complottheorie achter zat. Hij had wel geen Google, maar hij ging naar zijn vader. En wat denk ik, wat is dat een les voor ons allemaal. Ik las vanmorgen een artikel dat de partijvoorzitter van de ChristenUnie, die heeft bekendgemaakt dat ook de ChristenUnie huwelijken tussen 2 gelijken, man en vrouw, mannen, 2 mannen of 2 vrouwen, volledig gaat accepteren. Het eerste wat ik voelde, dat moet ik zoeken of dat echt zo is. En toen had ik deze studie voorbereid. En toen zei ik tegen mezelf: Jack, je moet niet gaan zoeken of dat zo is. Je moet de Heere aanroepen. Heren, als dat zo is, wilt u hun gedachten veranderen? Heer, ik wil bidden voor die partij, ik wil bidden voor die mensen. En ook voor anderen die in datzelfde patroon zitten. Maar je bent zo geneigd om eerst te gaan onderzoeken en dan misschien eens te bidden. Maar het veranderde door Daniël. En hij zegt: laat ik maar eerst bidden. Laat ik de Heren daarvoor zoeken. En dan maar zien hoe het verder gaat. En hij ging geen offensief aan. En de listen van zijn tegenstanders hadden zijn geloof niet geremd. Er was geen paniek, er werd geen actie ondernomen, geen list werd er bedacht. Hij zocht geen steun bij andere mensen, maar hij had een krachtig geloof en vertrouwen in de Heere God. En dat is wat hij deed. En dan vers 12 tot 24. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis. Oh, ze waren al eensgezind. En ze hebben met elkaar onderlegd. En waarom zijn ze eensgezind op dat moment bij zijn huis? Omdat ze vensters open stonden. Zij wisten wie Daniël was. Zij hadden al lang al gezien dat hij 3 keer per dag bad. En ze wisten: daar kunnen we hem nu op pakken. En ze kwamen daar eensgezind, 2 keer dat woord, bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Oh, ik had best onderaan dat raam willen luisteren. Wat zou hij nou gebeden hebben? Hoe zou hij de Heere gedankt hebben in zo'n situatie? Als hij God vraagt om zijn genade, wat bedoelde hij daarmee? Dat die straf hem voorbij zou gaan? Of de genade om staande te blijven terwijl die straf boven zijn hoofd hangt? Heeft hij gebeden voor verlossing? Heeft hij gebeden voor een wonder? Heeft hij gebeden voor een engelenmacht? We weten het niet. Maar we weten wel dat hij bad. Hij zocht de Vader en hij zocht zijn God. En vers 13, meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning. En moet u kijken hoe die gluiperige manier daar gebruikt wordt. Hebt u niet, zo'n heerlijke manier, hè? Hebt u niet Een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? Dus een vraag die hoeven ze helemaal niet te stellen, want ze hebben juist het zelf bewerkt dat die koning dat zou ondertekenen. Maar ze hadden hem. En ze wilden op die manier hem eraan herinneren van, wacht even hè, u heeft dat ondertekend, een wet van Meden en Perzen, dat is toch zo? En de koning antwoordde, dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Perzen en die mag niet worden herroepen. Boom, klaar. Dan kon je zien dat Darius nog helemaal niet wist wat er aan de hand was. Hij bevestigt het. Hij zegt, ja, dat is gebeurd en dat staat vast. Tweede keer, Meden en Perzen. Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning, Daniël. Daniël. Nog steeds diezelfde Daniël. Die Darius wilde aanstellen. Deze Daniël. Daniël, zeggen ze hier, een van de ballingen. Die buitenlander. Die u een hoge positie hebt gegeven. Die onder ons woont. Maar we willen u herinneren, is een van de ballingen. Met andere woorden, niet een van ons. Uit Juda. Nog eens een keer die bevestiging. Heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit hoorde, dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Wauw. Ik had hem wel willen zien zitten op zijn troon. Met al zijn macht, met al zijn heerlijkheid. Met het gevoel van iedereen gaat nou voor mij knielen, voor mij bidden. En hij komt erachter dat dat helemaal niet het plan was. Maar dat het om Daniël ging. En Darius zit vast in het net. En dan staat er, hij nam het zichzelf zeer kwalijk. Wauw. Hij deed het beter dan degene die de zondeval hebben veroorzaakt. Die namen het de ander kwalijk. Adam zegt, de vrouw die u mij gegeven hebt. En de vrouw zegt, de duivel. Geen één nam het zichzelf kwalijk. Maar Darius wel, dat is apart hè. Wij schuiven graag de gevolgen van keuzes op een ander af. Ja, hadden ze mij niet dit moeten doen, hadden ze mij dat niet moeten doen. Hij nam het zichzelf zeer kwalijk. Dus niet een beetje, het deed hem wat. Zeer kwalijk. En hij probeerde, hij zette zijn hart erop. Met andere woorden, hij was bewogen met Daniël. Hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. En tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Om hem te redden. Wauw. Daniël, zijn leven had een impact op hem gehad. Hij had iemand gezien die hij onder zijn eigen volk nog nooit heeft gezien. Zo betrouwbaar, zo eerlijk, zo oprecht, zo werkende, zonder nalatigheid. Zo trouw aan zijn God, terwijl er een verbod wordt uitgevaardigd. En hij probeert hem te redden. Daar is hij de hele dag mee bezig. Vers 16. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning, weet, o koning, nu was het geen vraag, hè? Nu wordt de koning op zijn vingers getikt. Weet, o koning, dat het een wet van Mede en Pers is en dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. En toen gaf de koning bevel, op dat moment gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Met andere woorden, hij was gebonden door zijn eigen wetten. is niks nieuws vandaag, hè? Europese landen worden gebonden door de wetten van de EU in Brussel. Worden gebonden door de wetten van de World Health Organization. Worden gebonden door de wetten van de Verenigde Naties. Nederland zou wel anders willen op bepaalde terreinen, maar worden ze op de vingers getikt? Kan niet. Je bent gebonden aan wetten. En hier, hij is gebonden aan wetten. En hij geeft dan toch die opdracht, want hij kon niet anders. Maar let erop wat hij zegt. Het is toch wel heel bijzonder. Dan zegt hij, de koning nam het woord toen Daniël in de leeuwenkuil werd geworpen. Uw God. Uw God. Welke God? Die u voortdurend vereert. Daniël stond daar bekend om. Dat is toch mooier als je een bordje hebt met ik ben directeur, of ik ben ambassadeur, of ik ben... Hij is iemand die voortdurend zijn God eert. Zichtbaar in zijn leven, kan gewoon jaloers op zijn. Dat van hem gezegd wordt. Je bent iemand die voortdurend met zijn God bezig is en hem vereert. En dan zegt de koning dit, hij zal u verlossen. Wauw, Darius. Waar haal je dat vandaan? Nou, Darius wist het niet hoor, of de God het wel zou doen. Want later zegt hij, heeft jouw God je kunnen verlossen? Dus met andere woorden, hij zegt het wel, maar hij was er zelf niet zo zeker van. Waarom zegt hij het? Om Daniël te bemoedigen. Hij wilde hem alsnog iets meegeven. En toen dacht ik, nou, dan ben je Daniël en dan hoor je dat de koning zegt dat jij bent iemand, uw God, die u voortdurend eert. Oh, geweldig om te horen. Hij zal je verlossen. Wat een bemoediging. Ja, bemoedigende woorden. Maar hij moest nog wel die kuil in. Het was niet van, ik ga je bemoedigen, je hoeft niet de kuil in, ik bemoedig je, maar je gaat toch maar de kuil in. Wauw. Dat is toch heel wat anders. Maar eigenlijk zei hij iets waar hij zelf totaal geen weet van heeft. Hij zegt, deze God zal u verlossen. Waarom? Waarom zou God verlossen? Omdat hij de verlosser is. Hij is de verlosser. Moet eens kijken, ik zal een paar versen erover lezen. 2 Samuel 22 vers 3, dat is een gebed van David. 2 Samuel 22 vers 3. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt u mij verlost. Zelfs Job 19 vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ik hoop dat u dat ook kunt zeggen. Ik weet dat mijn verlosser leeft.
Amen.
Dat is toch geweldig als je dat kunt zeggen.
Ja.
Darius die zegt, hij kan het. Hij zal u verlossen. Maar wij weten waarom. Omdat hij de verlosser is. Psalm 19 vers 15, dat prachtige psalm over het woord van God. Laten de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 78 van David, van Asaf. Dan dachten zij eraan dat God hun rots was en God de Allerhoogste hun verlosser. Jesaja 63, vers 16. Toch bent u onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze vader, onze verlosser. Van oude tijden af is uw naam. En hij heeft niet al verlost, maar in de toekomst zal hij verlossen. Romeinen 11, vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden, Nou, als we nu kijken wat er gaande is, is Israël nog niet geheel zalig. Maar dan staat er zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. 1 Thessalonicense 1 vers 9 en 10. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en aan zijn zoon uit de hemelen te verwachten, Maranatha, hij gaat komen hoor, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost. Hij is de verlosser. Van wat? Van de komende toren. Daar zijn we verlost. Niet alleen van de toren, maar we zijn verlost van de macht van de zonde. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij kunnen zeggen nee, tot hier en niet verder. Hij is de verlosser. En toch zou je bijna zeggen, wat heeft Daniel nou aan dat compliment? Hij moest toch de leeuwenkuil in. Vers 19. Dat is ook zo apart. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. En dan zie ik het contrast. Daniel in de leeuwenkuil. Lekker rustig. Niks aan de hand. De muilen waren gesnoerd. De Heer had hun eetlust weggenomen. Geen trek in Daniel. Lekker rustig. Maar wie lag het de nacht te waken? Wie worstelde? Niet Daniel. Darius. Darius had het moeilijk. Daniel had het niet moeilijk. En vroeg in de morgen, toen het licht werd, vers 20, stond de koning op. De koning stond vroeg op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. En de koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, nu noemt hij hem dienaar van de levende God. Heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Ziet u hier dat hij zei het wel, maar hij wist het niet zeker. En dan kom je vandaag de dag, kom je dat bij mensen tegen. Als je dan vraagt, geloof je dat het volbrachte werk van de Heer Jezus voldoende is geweest om de zonde van een zondaar weg te nemen, dat zijn bloed je reinigt en witter was dan sneeuw? Ja, dat geloof ik. Maar geloof je het ook voor jezelf? Ja, dat weet ik niet. Dus je zegt de woorden wel, maar je hebt er geen deel aan. Darius spreekt die woorden wel, maar er was geen zekerheid dat het zo was. En daarom die vraag, heeft hij je kunnen verlossen? Met andere woorden, is wat ik hoopte ook daadwerkelijk gebeurd? Ik hoor zoveel broeders die oprecht geloven. Maar als het vraag gaat om de zekerheid van het behouden zijn, dan wordt er zo vaak gezegd, ik hoop het maar. Je moet niet hopen, je moet je vastklampen aan het woord van God, die ons dat leert. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En als de Bijbel zegt dat er die niet meer is, dan is hij er ook niet meer. Als het bloed van de Heer Jezus ons reinigt van alle zonden, dan blijft er echt niks achter hoor. Dan zijn we ook volledig gereinigd. En dan is ook wat Jesaja 1 vers 18 zegt, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw. We staan onberispelijk en rein, schitterend voor het aangezicht van God. Vanwege Gods genade, door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat niet uitwerken opdat niemand roemen. Darius hoopte. Maar Daniel had volledig vertrouwen in God. En dan de woorden van Daniel. Vers 22. Toen sprak Daniël tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid. O, wat zou er een verschil in de toon hebben gezeten toen de andere, de raadsheren kwamen. O koning, leef in eeuwigheid. Daniël meende het. Maar dan wel in het licht dat hij de Heere zou leren kennen. Dat de Darius zou zien wie de Heere is. Leef in eeuwigheid. En wat zegt hij zo mooi? Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. En ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Wauw. Daniël, wie noemt hij het eerst? Hij noemt eerst de Heere. Hij zegt, Heere, ik ben onschuldig voor hem. Wij zeggen wel eens, in Romeinen zegt Paulus bijvoorbeeld, als hij schrijft dat hij zo graag had willen komen, dan zegt hij, de Heere is mijn getuige. Met andere woorden, dit is echt waar. Dit meen ik, de Heere is mijn getuige. Wat jullie er wel van vinden, kunnen jullie weten, zelf vinden. Maar de Heere is mijn getuige. Daniël zegt hier, ik ben voor hem onschuldig bevonden. En dan komt pas het horizontale vlak. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. En toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. En toen Daniël uit de kuil was getrokken, was er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Wat een bijzonder gebeurtenis. En het bijzondere is, we hebben het altijd over Daniël. Dit gaat niet over Daniël, dit gaat over de God van Daniël. De God die hij heeft leren kennen, die hij voortdurend eert. De God die hij lief heeft. De God waar hij bereid was om voor te sterven als het ware. En het was de Heere die zijn vertrouwen had. En de Heere had hem bevrijd. Dat was niet Darius, dat was de Heere. En dat komt er zo prachtig op uit naar voren. Geen enkel letsel was zichtbaar. Ja, en dan komt er een enorm reactie. En dan zou je wel denken, moest dat nou zo, koning Darius? Vers 25. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd. En men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich meester van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Dat is gruwelijk als je daarover over nadenkt wat daar moet gebeuren. Maar aan de andere kant, het laat zien wie een leeuwenkuil graaft voor een ander. Moet oppassen dat hij er zelf niet ingegooid wordt, hè? Maar het contrast, dat Daniël zat er in diezelfde leeuwenkuil, met diezelfde beesten, en er was geen letsel. En anderen komen erin, en het laat zien waar deze leeuwen toe in staat waren. En dat maakt het wonder zo groot, dat de schepper van hemel en aarde niet alleen heerst over koninkrijken, hij heerst ook over de dieren in de koninkrijken. En we zien meerdere keren in de Bijbel dat God dieren gebruikt om zijn plan te volvoeren, om mensen stil te zetten. Biljam moest een ezel voorspreken. Jona moest in een vis vervoerd worden, want die schip ging de verkeerde kant op en die vis die bracht hem terug waar hij heen moest. En hier sluit hij de muilen van de leeuwen. En hij laat het los en het oordeel komt over die mensen. De vijanden worden gestraft. En dan komt er een nieuw bevelschrift. Toen schreef de koning, vers 26, Darius aan alle volken, natie en talen die op heel de aarde wonen. Oh, wat een impact heeft dat gehad. En je leest hier bijna Matthäus 28. Ga dan heen en verkondig het evangelie. En we lezen vanuit de Openbaringen dat van elke taal, elke natie, elk volk zal de Heere prijzen. Hier zien we dat ook gebeuren. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natie en talen die op heel de aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want, zegt hij. En de vraag is, geloofde Darius dat zelf of was dat een reactie op wat er gebeurd was? Maar hij zegt, want hij is de levende God. Lieve broeders en zusters, gelooft u dat ook nog? Hij is de levende God. Er is ook maar één God. Hij zegt, ik ben. En dan zegt hij met anders, ik en buiten mij is er geen andere. Er zijn wel duizenden afgoden, maar er is maar één God. En dan zegt hij, hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. O, deze wereld mag tekeer gaan, maar de Heere houdt eeuwig stand. Daar moet je je ook aan hem vastklampen, dwars door alles heen. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde en zijn heerschappij, zegt hij hier zo mooi, zijn heerschappij duurt tot het einde. Wauw, moet u eens mee even gaan naar Lucas 1. Ik weet dat het nog geen kerst is, trouwens in die centrums is het al vol. Sinterklaas krijgt ineens de kans meer. Die moet nou met een kerstboom door de schoorsteen. Maar kijk eens naar Lucas hoofdstuk 1. Vers 31. Tot 33. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat zegt hier Darius? Zijn koninkrijk gaat niet te gronde en zijn heerschappij duurt tot het einde. En die woorden zijn niet woorden, die zijn vlees geworden, heeft onder ons gewoond en is gestorven voor de zonde der wereld, is opgestaan, is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Maar dat betekent niet dat zijn koninkrijk is opgehouden. Er is een pauze in zijn koninkrijk nu hier op aarde. Maar hij zal wel komen. Daar mogen we aan vasthouden. En dan zegt hij, en hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging Daniël voorspoedig. Onder het koningschap van Darius en zelfs daar verder onder het koningschap van Kores de Pers. Daniël overleefde diverse koninken. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores. Ongelooflijk hoe hij door de Heere werd gebruikt. Maar wat kunnen wij hier nou mee? Worden wij in een leeuwenkuil gegooid? Nou, soms word je hier als christen wel voor de leeuwen gegooid. Dan moet je een keuze maken. En dan krijg je de reacties. En dat kan soms binnen je eigen familie al zijn. Ja, jullie weer. En jullie gaan niet mee met de tijd. Je moet als christen meegaan met de tijd. Je moet hierbij blijven. Bij het woord van God. Maar we willen dat we het woord van God aanpassen op deze tijd. We hoorden van de week nog van iemand die zegt, ja, maar dat is toch niet meer voor nu. Is niet meer voor nu. Ja, waarom heeft de Heer ons dan geen andere Bijbel gegeven? Als hij zo liefdevol is. Waarom hebben we niet elke 40 jaar een andere Bijbel gekregen die aansluit op hoe wij denken en hoe wij leven? Dan zou die een God van liefde zijn. Nou, hij is een God van liefde. Maar het is ook een God van rechtvaardigheid en van heiligheid. En hij heeft ons zijn woord gegeven. En reken maar dat u hier genoeg aan hebt hoor, om het christelijk leven te leven zoals hij dat bedoeld heeft. En Paulus zegt ook, hij zegt, we gaan door moeilijke tijden heen. In Romeinen zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, hij zegt dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En ik weet niet of u door moeite gaat. We maken echt heel veel mee. Ieder op zijn eigen manier en ieder op zijn eigen wijze verwerkt dat. We zeggen soms, ah joh, kom op, valt wel mee. Nou, voor die persoon valt het misschien niet mee. Is het heel zwaar. Maar hou vast. Wat u ook meemaakt, het weegt niet op tegen hetgene wat komen gaat. Dat is een belofte van de Here. En dat is het prachtige, ook wat we zien in Daniël. Daniël heeft heel wat meegemaakt. Maar hij bleef vasthouden aan dat woord van God. Hij bleef trouw in zijn gebeden. Hij knielde en hij bad en hij smeekte. Mag het ook voor ons zo zijn, net als Paulus als hij tegen Timotheus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Maar ik heb het geloof behouden. Zullen we de Heere samen. Vader, we komen u zo hartelijk danken, Heere, voor de studies die we hier zo met elkaar mochten hebben. Vader, het is natuurlijk geen garantie, zoals we lezen van Daniël, dat als je maar trouw bidt 3 keer per dag, als je u voortdurend eert, och, dan maakt het niet uit als je in een leeuwenkuil wordt gegooid, want je zal gered worden. Och, Heere, we lezen in Hebreeën hoofdstuk 11... dat velen dat niet hebben meegemaakt. En ook in de hele geschiedenis, Heere, van het begin tot vandaag toe, zijn er zoveel broeders en zusters die om hun geloof werkelijk hebben moeten lijden en het met de dood hebben moeten bekopen. Maar we mogen er wel uit leren van hoe leven wij nu vandaag? Is geloven iets wat erbij hoort? Of is het net als bij Daniël, gewoon een patroon van ons leven, dat is wie we zijn? Het is omdat u, Heere Jezus, in ons woont. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Vader, wil ik u zo bidden dat het voor ieder van ons, Heere, weer tot een bemoediging mag zijn. En daar waar het lauw is geworden, dat we zeggen, o Heere, maak me opnieuw, Heere, standvastig voor u. Heere, leid mij door de periode waar ik nu doorheen ga, die ook moeilijk is. Maar Heere, dat ik mag merken dat u bij mij bent, zoals u beloofd hebt. U zult ons niet begeven, zult ons niet verlaten. En ook u, Heere Jezus, heeft gezegd, zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan die voleinding der wereld. En Heere, dan komt die dag dat we die heerlijkheid in zullen gaan. En u mogen aanschouwen zoals u bent. Heere, wat een dag zal het zijn. En Heere, geef ons daar ook die vreugde in. Heere, dat we dankbaar zijn, vreugdevol, een kind van God te zijn. Heere, want dat is vreugde, enkel vreugde. Heere, zegen ons zo met uw genade. En dat bid ik u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.